Ik droom ervan zijn woord te verspreiden. Als ik 's ochtends door de duinen wandel, zingt het door mijn hoofd. Als ik in de middagmis plaatsneem, kan ik maar moeilijk op de woorden van het Onze Vader komen. Ik zweef door het gebed, maar dan verstijf ik. De kerkklok luidt alarm. Emily Visser schreef een verhaal over een bruutverstoorde idylle, lucratieve bloeddorst en de macht van de pen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Toen de klok luidde nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die als een ware kroniekschrijver de meest ellendige momenten van anderen op papier laat zetten voor zijn eigen plezier, Rick van der Vlucht.
Nee, hey, goedemiddag. Goedemiddag.
Hoe gaat het?
Ja, gaat wel goed. Ik moet altijd bijkomen van deze grimmige introducties van jou.
Ja, blijkbaar roep je dat in me op.
Ja, nou ja, dat zegt een hoop, denk ik, over onze vriendschap nu wij met elkaar omgaan.
Ja, precies. Ja. Misschien kun je andere mensen wel iets anders laten merken. Ik weet niet hoe jouw cursisten daar tegenover staan.
Ah ja, die staan natuurlijk uiterst positief tegenover. Dat kan niet anders. Tegen de tijd dat deze podcast is verschenen, is de eerste schrijfworkshop geweest. Mm-hmm. En ik heb er al het vertrouwen in dat één groot succes gaat worden. In ieder geval hele leuke dingen gepland. Leuke oefeningen. En ik ga er vanuit dat iedereen met een mooi verhaalidee en veel inspiratie de deur uitloopt.
Mooi, ja, dat mag ook, want we hebben inmiddels een beetje ervaring met het genre.
Ja, klopt, klopt. Want hoeveelste seizoen zijn we begonnen?
Ja, 2024 is seizoen 4. We zijn in de coronatijd zijn we begonnen.
Klopt.
En we zijn inmiddels dus aan het vierde jaar begonnen.
Ja, dat is een end.
Toch wel aardig.
Dat is een end.
50 afleveringen zo'n beetje.
Nou ja, schouderklopje voor ons.
Nou, dan gaan we het vierde seizoen maar gewoon direct inknallen met Emily Visser. Emily stuurde een van de winnende verhalen in voor de schrijfwedstrijd over de Tweede Wereldoorlog. Namelijk het hartverscheurende verhaal Kersenbloesem over Koreaanse troostmeisjes voor de Japanse soldaten. Blijkbaar houdt ze van vrolijke verhalen, want voor haar podcastdebuut schreef ze Toen de klok luidde, waarin de jonge Jeremia een sensatiebeluste kroniekschrijver vertelt over de plundering van zijn klooster op het eiland Lindisfarne door de Vikingen. Emily neemt de lezer mee in het verhaal en houdt die zo stiekem een spiegel voor, want wat voor ellende ben je eigenlijk aan het lezen? We gaan er graag verder over praten, dus welkom, Emily.
Dankjewel, bedankt voor deze vrolijke introductie.
Precies, ja, we houden de sfeer erin.
Ik weet ook niet waarom ik nou net weer twee van die verschrikkelijke dingen heb gevonden, maar het... Oprecht, ik ben van nature een heel vrolijk persoon. Dit is niet, het is geen weerspiegeling van hoe ik ben.
Dus catharsis is dat, ja, ja. Emily, we kijken natuurlijk van tevoren, proberen we een beetje onze gasten te researchen. We hebben natuurlijk al contact gehad over de verhalen. Maar je bent nog een beetje een mysterie voor ons. Dus kun jij eens vertellen hoe jij bij historische verhalen terecht bent gekomen?
Nou ja, ik heb voor het eerst over jullie gehoord toen ik per toeval de advertentie voor de schrijfwedstrijd zag. Dat was 2022, denk ik.
Ja, zoiets.
En nou ja, ik heb altijd van geschiedenis gehouden, altijd van verhalen gehouden. Ik heb zelf ook geschiedenis gestudeerd. Ik vind schrijven gewoon heel leuk, heb ik altijd al heel leuk gevonden. En in coronatijd had ik daar veel meer tijd voor en ben ik een beetje verhalen gaan verzamelen. Ik denk dat er wel meer mensen dat hebben, maar ik heb altijd opschrijfboekjes liggen en dan schrijf ik een onderwerp op wat ik interessant vind. En zodoende leven er altijd een paar verhalen in mijn hoofd. En toen ik jullie advertentie zag voor de schrijfwedstrijd voor de Tweede Wereldoorlog, toen dacht ik gelijk van, oh, geweldig. Het zat een beetje in mijn hoofd en Ja, het verhaal van de troostmeisjes, daar was ik al jaren eerder. Per toeval had ik een interview een keer gezien van een van de vrouwen die daadwerkelijk als troostmeisje in de oorlog gevangen had gezeten. Dat verhaal raakte me zo dat ik dacht van, dit moet ik opschrijven. En jullie wedstrijd was eigenlijk het setje dat ik nodig had. Het heeft eigenlijk zichzelf geschreven. Ik had al heel veel onderzoek gedaan en het verhaal was al bijna compleet in mijn hoofd. Ja, en zodoende. En ik was zo gelukkig genoeg dat ik mocht winnen. En ik moet zeggen dat ik dat ook een hele eer vond. Ja, zodoende zijn jullie met mij in contact gekomen natuurlijk.
Je staat hartstikke mooi in de bundel, hoor.
Mm-hmm. Maar,
was het je eerste verhaal die je de wijde wereld instuurde?
Ja.
Kijk.
En hoe was dat?
Surrealistisch. Ik stuurde hem in. En omdat jullie aangaven van, we geven sowieso feedback, of je krijgt sowieso commentaar. Mm-hmm. Toen dacht ik van, dat lijkt me sowieso geweldig. Van, waarom probeer ik het niet? Nou ja, toen ik de uitslag zag. Ik heet natuurlijk Visser, dus ik sta altijd onderaan. Dus ik ging van boven. Ik denk, weet je van, ik ben benieuwd naar de bundel. Wat zullen vast prachtige verhalen zijn. En toen kwam ik onderaan en zag ik mijn naam staan. Toen dacht ik, weet je het zeker? Serieus? Nou ja, ik voelde me echt enorm vereerd.
Ja, je verhaal was ook geen twijfelgeval of iets dergelijks. Voor mij lag hij meteen op de ja-stapel.
Dankjewel.
Je zegt, je hebt geschiedenis gestudeerd, je zegt overal schrijfboekjes. Nou, er zijn natuurlijk veel mensen die inderdaad wel iets met het schrijven of de verhalen hebben. Maar om er dan daadwerkelijk iets mee te gaan doen en dat uit te werken. Dit was de eerste die je bij de wereld instuurde, maar had je daarvoor al wel stukken of hele verhalen geschreven?
Voornamelijk korte verhalen. Dat vond ik heel behapbaar, want het zijn vaak maar kleine stukjes voor een heel verhaal als in een heel boek. Dat vraagt toch heel veel en heel veel onderzoek en ook heel veel tijd. Een kort verhaal is iets behapbaarder. En dan, ik vind het ook een hele goede manier om in zo min mogelijk woorden het verhaal toch te vertellen. Dat vind ik ook een mooie uitdaging.
Mm-hmm. En waren dat dan ook altijd al historische onderwerpen?
Ja.
Dat je er onderzoek naar ging doen en zo?
Ja, ik ben heel blij dat ik opgegroeid ben met Wikipedia. Want... Ik heb nogal eens de neiging om in rabbit holes te vallen, ongeacht welk onderwerp. En dan op een gegeven moment na een uur denk je van, we zijn nu hier. De reden dat ik geschiedenis ook zo fascinerend vind, is omdat er zoveel verhalen zijn en zoveel kanten aan een verhaal zitten. Want wij lezen het 1550 jaar later wat er in geschiedenisboeken is opgeschreven, maar dat gaat in mijn optiek heel vaak ook voorbij aan de ervaringen die op dat moment mensen hebben ervaren, om het zo maar te zeggen. Over een paar honderd jaar gaat waarschijnlijk in de boeken. 2020 was een coronajaar. Mensen waren bang en hadden het moeilijk. En dat dekte lading misschien, maar hoe bang waren ze? Waren er verschillen? Wie hadden het moeilijk? Wie hadden zoiets van, het zal wel meevallen? En dat vind ik heel interessant. En ik vind het ook leuk om daar een eigen invulling aan te geven.
Ja, sterker nog, best kans dat het in een geschiedenisboek meer wordt gezien als een drijvende, grotere factor van een bepaalde ontwikkeling in plaats van iets wat mensen daadwerkelijk meemaken.
Ja, misschien zoals de pest of de zwarte dood in de middeleeuwen. Als in, de ziekte heerste, het was vervelend, er stierven heel veel mensen. En daarna werd eigenlijk de weg vrijgemaakt voor de renaissance. En dat doet eigenlijk af aan waarschijnlijk de angst en de onzekerheid die mensen hebben ervaren in die periode.
Ja, maar om dan toch een beetje het advocaat van de duivel te spelen, duur je dan de geschiedenis niet ook een beetje geweld aan als je zelf dingen gaat invullen?
Absoluut, en daarom vind ik historische fictie een ontzettend mooi genre. Je mag het zelf invullen. Het is gebaseerd op historische feiten, maar wel de fictie dat het niet 100% overeen hoeft te komen.
Mm-hmm. Hoe ga jij daarmee om in jouw verhaal? Wat is de balans tussen die feiten en die fictie?
Ik probeer altijd wel zoveel mogelijk feiten in mijn verhaal te houden. In mijn verhaal Kersenbloesem heb ik veel interviews gelezen, veel verhalen gelezen. En opvallende feiten, zoals bijvoorbeeld een meisje dat twee keer zich met morfine liet toedienen, dat las ik uit één verhaal van één meisje. Maar ik combineerde het in één personage. Het verhaal moet natuurlijk net iets wat spannender vind ik een beetje een cru woord, maar het moet wel pakkend zijn. En ik vind het ook wel belangrijk dat mensen ook echt weten dat dit historische feiten zijn, ondanks dat het personage fictief is.
Zit daar dan niet eigenlijk nog een soort van ethische vraag bij dat je aan de ene kant zegt dat historische fictie is hartstikke mooi. Juist omdat je een stukje kan invullen, omdat je mensen kan laten meeleven, zelf kan meeleven met die mensen, recht doen aan wat ze hebben ervaren. Tegelijkertijd zijn het voor het drama van een verhaal vaak de ergste dingen die je eruit pakt en de verschrikkelijkste dingen die mensen hebben meegemaakt. En dat ga je dan voor je plezier opschrijven en lezen.
Ja, dat klopt. Het is ook moeilijk. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik me nooit wagen aan verhalen waarvan ik niet vind dat ik ze recht kan doen. Het is een selectief proces.
Wat bedoel je dan?
Ik bedoel dat bijvoorbeeld, ik had ook een keer een idee om een verhaal van een blind meisje te vertellen tijdens een ramp. Maar eigenlijk zag ik daar vrij gauw van af. Want ik kan bijvoorbeeld niet, ik heb nooit ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. En daar kan ik dus geen, ik kan dus niet zo goed mogelijk vertellen hoe die ervaring is. En de ervaring van bijvoorbeeld Jeremia in dit verhaal is een, ja, bijna een naïeve jongen met de hoop voor de toekomst. En daar kan ik me dan wel weer iets meer in identificeren.
Jij bent ook naïef.
Bijzonder naïef. Nee, maar hij is optimistisch. Hij kijkt naar de toekomst. En dan overkomt hem zo'n drama, zo'n ramp. Ja, ik vind dat wel. Het maakt natuurlijk het verhaal heel complex inderdaad. Van dat je zulke nare dingen voor je plezier gaat lezen. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat we nooit vergeten wat er allemaal is gebeurd in de geschiedenis. Hoe naar het ook is.
Ik vind dit sowieso wel een interessante discussie hoor. Ook zeker als het gaat over bijvoorbeeld niet-westerse geschiedenis. En of je dan als wit persoon een verhaal kan schrijven over, nou ja, elk ander stukje geschiedenis dan westerse geschiedenis.
Klopt.
Of kan je als man zijnde schrijven vanuit het perspectief van een vrouw? Dat zijn wel vragen waar ik zo af en toe over nadenk. En waar ik zelf ook geen antwoord op heb.
Dat is oprecht, zeker voor mijn vorige verhaal, Kersenbloesem, was dat echt een discussie die ik had met mezelf. Ja, is het aan mij om dit verhaal zo naar buiten te brengen? Doe ik het wel? Is het wel aan mij om dit te vertellen? Daarom probeerde ik het ook zo dicht mogelijk bij de feiten te houden van wat er gebeurde in de kampen. En zo min mogelijk, ik noem ook bijvoorbeeld geen naam. Het hoofdpersonage heeft geen naam. Het is ook niet helemaal duidelijk waar ze vandaan komt. Ik heb het met opzet zo algemeen mogelijk gehouden. Om niet ervoor te zorgen dat ik op een bepaalde manier iets wat niet kloppend is. Of niet waarheidsgetrouw naar buiten te brengen. Ik heb het ook daadwerkelijk aan mensen gevraagd. Een vriend van me, die er net wat meer van wist. Dat ik zei van, joh, kan ik dit doen? Kan ik dit echt doen als plankenvrouw die nooit in Korea of China is geweest. Maar ja, ja. Hij zei ook van, je wordt eigenlijk meer een spreekbuis, want je verzint het niet. Het is, hij zei van, het was zo goed, of tenminste zo strak opgesteld en zo voor interpretatie vatbaar, dat het veilig was.
Ja.
Ja, het zijn lastige discussies.
En ik ben er ook echt een voorstander van, hoor, dat je ook een verhaal niet zo goed zou kunnen vertellen als iemand die daadwerkelijk van jongs af aan deze geschiedenis heeft meegekregen. Aan de andere kant, ik zou dan nergens over kunnen schrijven, want ik ben in een dorpje geboren hier in Nederland, waar ik letterlijk nu de molens zie. Ja.
Nou ja, over de molenaar.
Ja. Ja. Ja, de molenaar in de oorlog.
Heb je zelf wel eens meel gemalen dan?
Nee, oh, ja,
nee, weet ik het niet.
Zeker
de molenaar
niet,
klinkt als een man, dus oh ja, het is ook lastig. Misschien een vrouw of een molenaar.
Ja, de molenaarsdochter.
Ja.
Daarom, ik vond het ook een hele interessante discussie. En ook inderdaad van, hoe ver mag je gaan in historische fictie?
Ja, en je zou kunnen zeggen dat wij hier het privilege hebben om deze verhaal te kunnen vertellen. Als in, ik heb een uitgeverij, jij hebt een scherpe pen, 1 plus 1 is 2, zeg maar. We kunnen dit doen. En ja, als je er verantwoord mee omgaat, dan ook ergens, ja, waarom niet? Maar, nou ja, het zijn wel lastige onderwerpen dit.
Ik kan me voorstellen dat het ook nog wel gevoeliger ligt op het moment dat het dingen zijn die ofwel heel erg in het nationaal bewustzijn zitten. Dus als het gaat bijvoorbeeld om slavernij of zo. Als het dan een actueel nog steeds een belangrijk thema is. Of als het dingen zijn die inderdaad relatief recent zijn. Ik denk dat het makkelijker wordt hoe verder weg het is. Want dan het leven in een klooster in de 8e eeuw, dat staat net zo goed ver van ons weg als een cultuur aan de andere kant van de wereld. Het is ook maar de vraag in hoeverre we die cultuur goed begrijpen. Misschien denken we dat we het beter begrijpen omdat het westers zou zijn. Maar dat is ook een heel andere wereld.
Mm-hmm. Ik zit ook in mijn hoofd met de novelle De Vlucht naar Damascus.
Ja, over Abdel.
Abdel, ja.
Ja, dat heb ik natuurlijk ook geschreven. Juist, het heet De Vluchteling uit Damascus. Dat is expres een moderne parallel. Tegelijkertijd is het een verhaal dat misschien gaat over een migrant, maar verder houdt de vergelijking wel aardig op met vluchtelingen uit Syrië in de moderne tijd. Maar inderdaad, je zou je daarvan best af kunnen vragen van, ben ik dan degene die dat verhaal moet vertellen?
Mm-hmm.
Ik denk dat het ver genoeg in het verleden ligt en niet te gevoelig ligt, zodat het mocht, zodat het kon.
En ik denk ook dat het vooral belangrijk is dat je ook weet waar je het over hebt, dat je niet onnadenkend gaat schrijven en aannames gaat doen. Dat je wel heel veel checks uitvoert, laten we het zo zeggen.
Ja, precies. Als ik er een verhaal van had gemaakt waarin hij ergens een harem opzet en allemaal orientalistische dames alleen maar bij hem langskomen en weet ik veel wat voor fantasie je erop los kan laten, dan heb je natuurlijk ook een ander verhaal dan wanneer je in ieder geval te goeder trouw met het bronmateriaal omgaat.
Mm-hmm. Nee, dat is zo natuurlijk.
Dat werd er ook bij mijn opleiding erg ingestampt van, hou je aan het bronmateriaal.
Ja, maar goed, als je non-fictie schrijft, lijkt me dat helemaal, bij geschiedenis lijkt me dat helemaal belangrijk.
Zeker. Ik kreeg ook bij het schrijven van mijn eindscriptie, moest ik ook iets wat minder bloemrijk taalgebruik gebruiken. Ja. Maar dus ze zeiden van, het moet net iets wat feitelijker en net wat...
Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ja. Ik heb vaak de discussie met auteurs over die balans tussen feit en fictie, waarbij vaak auteurs meer op de stoel van de feiten zit, waarbij ik altijd een pleidooi hou van het is fictie, dat ze schrijven geen non-fictie, fictie verlevendigt de boel juist. En eigenlijk hoe langer ik afgestudeerd ben, hoe meer ik afdrijf van de dogma's van de universiteit. Ja,
en we maken die afspraak ook, hè, met onze lezer. Iemand weet dat die een verhaal gaat lezen dat misschien zich in de geschiedenis afspeelt, maar dat niet één op één waar gebeurd is. En dan is het mooi dat we met de historische achtergronden en met deze podcast iets kunnen vertellen over waar het op gebaseerd is en wat er dan wel voor ware dingen achter zitten.
Ja, en ik denk ook dat het een mooie manier is om verhalen te introduceren aan een breder publiek. Het maakt het wel toegankelijker, want ik ben bijvoorbeeld als kind, dol op de boeken van Simone van der Vlucht. En die heeft heel veel historische romans geschreven, met inderdaad er ook bij van het is fictie. Maar dat maakt wel dat ik bijvoorbeeld geïnteresseerd raakte in de VOC-tijd of de Franse Revolutie. Maakt wel dat je bepaalde feiten al lezend oppikt.
Ja, ik denk dat Simone wel voor wat extra instroom heeft gezorgd op de universiteiten bij de geschiedenisopleidingen.
Nou, ik denk oprecht dat als ik ver genoeg terug ga denken, dat mijn liefde voor geschiedenis inderdaad bij die boeken echt is begonnen.
Zou je eens kort kunnen vertellen waar je verhaal over gaat?
Ja, natuurlijk. Mijn verhaal gaat over de aanval op het klooster in Lindisfarne in Noord-Engeland. En het wordt verteld vanuit het oogpunt van een jonge monnik, Jeremia. Aan het einde van de 8e eeuw begonnen de door ons genoemde vikingen met korte aanvallen, snelle aanvallen op Engels grondgebied, later ook Frans grondgebied en zelfs Nederlands grondgebied. Hier stonden ze vooral bekend om hun snelle en wrede aanvallen. En ik heb de aanval op Lindisfarne in 793 wordt door veel historici eigenlijk gezien als het beginpunt van deze vikingtijd, met name in Engeland. Mm-hmm. Ik moet inderdaad zeggen, ik heb dit ook gekozen omdat het was heel... Ik zag het gebeuren. De aanval op het klooster wordt ook in mijn verhaal beschreven. En uiteindelijk wordt er ook beschreven hoe het in de geschiedenisboeken komt, want Jeremia overleeft de aanval en hij komt bij een kroniekschrijver Alcuinus. En samen stellen ze het verhaal op om het in de geschiedenisboeken mee te nemen. Dat vond ik ook wel een belangrijk detail om mee te nemen. Want als het niet wordt opgeschreven, wie weet het dan nog over 1000 jaar? En wij weten het nog.
Ze zou zomaar zo gebeurd kunnen zijn.
Ik hoop eigenlijk van niet. Maar ja, als de geschiedenis ons iets leert, is dat het eigenlijk ook heel wreed kan zijn.
Begrijp ik hieruit dan ook dat je hebt gebaseerd op de beschrijving van Alcuinus van de plundering?
Niet zozeer. Wat ik vond wel dat hij het had beschreven. In mijn boek is hij een kroniekschrijver. Officieel was hij een klerk van Karel de Grote. En hij schreef wel, ik heb het stukje even opgezocht. Hij schreef, nooit eerder is er zo'n terreur in Brittannië geweest. Zoals wij nu geleden moeten hebben van een heidensras. De heidenen hebben rond het altaar het bloed van de heiligen uitgestort. En de lichamen van heiligen vertrappeld in de tempel van God, zoals mest op straat. Ik heb zijn originele bron niet gelezen. Maar dit gaf me inderdaad wel al een beeld van de wreedheid. En naarmate ik meer onderzoek ging doen, kwam het verhaal ook veel meer tot stand. Ik heb ook gekeken naar andere historische romans waar bijvoorbeeld een stad wordt geplunderd of andere verhalen. Van nou, hoe wordt dit beschreven? Hoe hebben mensen het ervaren? En zodoende kwam het verhaal van de jonge monnik.
Je suggereert in het verhaal ook dat deze kroniekschrijver wel het verhaal wel wat wil aandikken. En misschien zelfs wat mythologische elementen wil toevoegen.
Ja, dat klopt. En dat was gebaseerd ook op het idee dat vond ik weer in een andere bron. Of nou ja, in een bron in een andere beschrijving van de Vikingaanvallen. Dat mensen in Europa dachten dat de dag des oordeels wat was gekomen met deze Vikingaanvallen. Ja, de dag des oordeels, hoe ik het voor me zie, is ja, het einde van de wereld. Het regent vuur, bliksem, de aarde splijt open. En het feit dat mensen dat daadwerkelijk dachten, maakt dat dus waarschijnlijk ook die verhalen ja, verdrievoudigd werden. Dat verwerk ik ook in mijn verhaal. En hij wil eigenlijk, ook al is hij geschiedschrijver, wil hij niet achterblijven bij deze verhalen. En ja, zoals iedereen die eigenlijk een beetje sensatiebelust is, wil hij de heftige details.
Mm-hmm.
Ik vond het een beetje vergelijkbaar met een journalist die die een verhaal net wat meer aandikt of net wat verdraait. Zo zag ik hem een beetje in mijn hoofd.
Je zegt dat Lindisfarne als het begin wordt gezien van de Vikingtijd in Engeland of Groot-Brittannië. Kun je iets vertellen over die periode? Hoe lang duurt die? Wat betekent dat, die Vikingtijd?
De Vikingtijd in Engeland is vrij. Volgens mij is het ook onderdeel van het curriculum dat kinderen moeten leren. In Nederland is dat natuurlijk iets minder. Maar om even een beknopte versie te geven. Tussen eind 8e eeuw tot ongeveer het jaar 1000, denk ik, was er een periode van Vikingaanvallen, maar ook van vestigingen van Vikings langs de Europese kusten. De aanval op Lindisfarne wordt vaak gezien als het beginpunt. Het was niet officieel de eerste aanval, volgens mij. Er waren eerdere kleinere aanvallen geweest. Maar deze was zo chockerend, omdat het natuurlijk een klooster betrof. Er werd gewijde grond aangevallen. Een klooster, het was slecht verdedigd en monniken zijn geen krijgers. Dus het was eigenlijk tegen de regels van de Europese oorlogvoering om dit aan te vallen. Maar ja, voor Vikingen, het was natuurlijk rijk, er waren veel schatten te halen. En het was makkelijk, het was echt makkelijk aan te vallen, want er was geen verdediging.
En zij hadden er geen probleem mee, want waren geen christenen.
Nee, precies. Dat was inderdaad ook een van die dingen. De regels van Europese oorlogvoering die golden niet voor Vikingen. Dat was dus het begin. En toen breidde het zich uit. Het was niet zozeer bedoeld als echt aanvallen alleen. Ze waren, van wat ik heb gelezen, is dat het meer een uitbreiding was. Een manier om te emigreren. Of misschien de zucht naar avontuur. Want bijvoorbeeld voor Vikingen, als je sterft in de strijd, ga je natuurlijk naar Valhalla. Dat was het hoogst haalbare. Maar ze werden wel berucht op hun hit-and-run aanvallen. Met name in Groot-Brittannië. Maar ook, ze hebben daadwerkelijk ook Parijs nog aangevallen. Want hun langschepen waren heel snel en wendbaar. Anders dan de wat loggere schepen die veelal in deze gebieden werden gebruikt, kon je met de langschepen ook rivieren op. Ja, en dan kan je natuurlijk landen in. Want Parijs aanvallen vanaf het water was, voor zover ik weet, tot dan toe nog bijna niet gebeurd door heidenen. Hetzelfde geldt, ze hebben ook Londen aangevallen. Zelfs hier in Nederland, volgens mij, bij Wijk bij Duurstede, toen Dorestad nog. Ja, op die manier hebben ze eigenlijk hun stempel gedrukt. En helemaal in Engeland, waar ze natuurlijk steden hebben gevestigd en waar ze echt ook zijn gebleven. Volgens mij heeft Engeland officieel 3 koningen gehad die van Viking afkomst waren. Nou ja, en dat is eigenlijk even beknopt. Wat de Vikingen deden in de 9e eeuw. En Wat ik vooral zo interessant vond, was de reputatie voor wreedheid die ze hadden. Want waar we het net over hadden, ze hielden zich niet aan de christelijke oorlogsregels. Maar ik las dus ook ergens dat ze dat tot hun een beetje in hun voordeel gingen gebruiken, door op zon- en feestdagen aan te vallen.
Als dat niet jouw goden zijn, ja.
Nee, maar het is natuurlijk ook eigenlijk vrij makkelijk als je een stad aanvalt op zondag, in de tijd waarop het christendom nog echt heel belangrijk was, dan weet je dat de hele bevolking in een kerk zit. In principe omsingel je de kerk en je hebt het dorp. Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat je op een zondagmiddag, terwijl de kuiten buiten, op Wikipedia zit. En dan ga je van Wiken naar Wiken aanvallen naar Lindisfarne. En dan heb je dus je onderwerp van je verhaal gevonden. Zo stel ik me dat voor. Maar hoe ben je dan vervolgens te werk gegaan met het opbouwen van het verhaal?
Ik moet zeggen dat ik zelf wist ik bijvoorbeeld van de Vikingen niet zo heel veel. Ik was een beetje aan het brainstormen van waar kan ik over vertellen. En mijn broer, die had de serie Vikings gezien. Zelf heb ik hem nooit gekeken. Maar mijn vriend, die zei hetzelfde. Van, joh, waarom doe je niks over de Vikingen? Dat zoveel verhalen. Nou ja, en toen inderdaad ben ik naar Wikipedia gegaan. In dat rabbit hole gevallen. En uitgekomen bij Lindisfarne. Mijn schrijfproces begon eigenlijk inderdaad met, wat kan ik hierover vertellen? En mijn vriend zei toen ook van, joh, ze hebben een klooster aangevallen. Hoe zou het voor zo'n monnik zijn geweest? Eerst heb ik ook, moet ik heel eerlijk zeggen, wel even een aflevering Vikings gekeken van, oké, hoe zie ik deze mannen voor me? Want waar ik absoluut vandaan wilde blijven was dat ik ging beschrijven dat ze helmen hadden met van die horns, weet je wel.
Ja, 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 ja.
Dat vond ik net iets te veel fictie. Ik heb ook een stukje van The Last Kingdom gekeken. Ik ging gewoon echt kijken van, nou, hoe zag het leven eruit in een middeleeuws klooster. Wat hadden ze? Bijvoorbeeld, ze hadden bijen of ze hadden dieren. En dat komt ook allemaal terug in mijn verhaal. De personages kwamen een beetje langzaam tot leven naarmate ik meer ging graven naar het dagelijks leven in een klooster. Op die manier ja, is het klooster tot stand gekomen. Het idee van wat verschillende broeders deden en wat er allemaal gebeurde voordat de Vikingen aanvielen. Want hoewel de Vikingaanval natuurlijk het onderwerp is, komen de Vikingen zelf
nauwelijks voor.
Twee keer voor. Hij ziet ze twee keer. Hij ziet twee keer echt de aanvallers. Die onwetendheid, dat ik kon me namelijk niet voorstellen dat iemand op dat moment besefte dat de echte eerste officiële Vikingaanval nu plaatsvond.
Nee.
Het begon zich langzaam aldoende, als schrijvende kwam het verhaal tot stand.
Maar dan heb je het nog steeds best wel sterk over eigenlijk alle de historische elementen. Hoe ben je van die geschiedenis een verhaal gaan maken met een plot en karakters?
Ja, dat vind ik heel moeilijk te beschrijven. Want wat ik zeg, bijvoorbeeld in een aflevering Vikings zag je de mensen wegrennen. En ik kon me inbeelden. Oh, wat moet dat? We moeten ze bang zijn geweest. Wat die angst die ze voelden. Ja, ik op die manier probeer ik me echt. Ik probeer me altijd een beetje in te beelden van hoe zou ik reageren.
Ja, dus voor jou was niet zozeer de interessante plot twist of de ontwikkeling van een karakter was de kern om van te vertrekken, maar het was die emotie eigenlijk.
Ja.
En die wilde je overbrengen.
Ja, het moet vooral niet vergeten worden. Dat is vooral bij Kersenbloesem was dat eigenlijk mijn uitgangspunt. Het mag niet vergeten worden. Ook al is het bijna taboe om in Korea erover te spreken. Na de oorlog keerden veel van die vrouwen terug met zoveel littekens, mentaal en fysiek. En de schande die het met zich meebracht. Daarom is er ook ontzettend weinig over geschreven en heel weinig over verteld. En het is zo typerend voor de verschrikkingen van oorlog. Dat ik echt dacht van het verhaal zat al in mijn hoofd. Het schreef zichzelf praktisch. Ik werd 's nachts wakker en ik denk, ik heb het verhaal en ik ben gaan typen. En ik vond het hetzelfde. Des te meer ik las en opzocht over de aanval op Lindisfarne, des te meer ik dacht van, oh jeetje, hoe zou het zijn geweest? Hoe hebben ze zich gevoeld op dat moment? Ik had zoiets van, het mag niet vergeten worden. Je mag niet vergeten waar we toe in staat zijn op het moment dat we alle regels hebben laten varen.
Hoe ben je dan bij de raamvertelling terechtgekomen? Waarom ben je bij de kroniekschrijver terechtgekomen?
Ik had het idee dat dat een extra laag toevoegde aan het feit dat er tussen de belevenis van de geschiedenis en het opschrijven van de geschiedenis, er zit natuurlijk altijd een grijs gebied tussen. Ik heb mijn masterscriptie bijvoorbeeld gedaan over de collectieve herinnering van de hongerwinter in Nederland. Ik weet dat dit iets heel anders is, maar om even context te geven waarom ik het belangrijk vind. En als ik heb mensen gesproken en als ik heel concreet vroeg, wat aten jullie in de oorlog? Er was niks in de oorlog. Standaard, dat was echt de reactie. Maar als ik dan verder ging vragen van, goh, hadden jullie een moestuintje of... Hebben jullie Sinterklaas gevierd in de oorlog? Kwam er toch nog naar buiten van, ja, dan kregen we een koekje. Of ja, we hadden een moestuin en dan hadden we zelf bessenjam. En op die manier dacht ik van, dingen in de geschiedenis maak je zo eigen door er zoveel over te lezen en het zo aan te nemen. Omdat het zo is opgeschreven en zo de geschiedenis is ingegaan. Dat je bijna aan die individuele herinneringen voorbij gaat.
Het wordt één versimpeld verhaal.
Ja, precies. En hoewel ik er natuurlijk direct van uitga dat bijvoorbeeld iets als de hongerwinter... Ik geloof ook echt dat er heel weinig was, want ik heb heel veel mensen gesproken die inderdaad zware honger hebben geleden. Maar het zijn de nuances. Ik heb het idee dat nuances vaak verloren gaan in de geschiedschrijving. Dat is natuurlijk niet altijd het idee van dat je met opzet het meer sensatie geeft, zoals in dit verhaal. Dit heb ik specifiek gedaan omdat ik het idee had dat hij een soort journalist was die de primeur wilde schrijven. Maar... Het is lastig. Hoe breng je het over en hoe maak je dat mensen het herinneren?
Ja, het is een grappige dynamiek dat je aan de ene kant zegt van ja, ik wil de nuance brengen. En aan de andere kant je juist laat zien dat het een overdreven verhaal wordt.
Ja, precies. En daarom vond ik het ook belangrijk om het als een raamvertelling te doen. Dat hij een stukje geeft. Mm-hmm. Hij vertelt zijn waarheidsgetrouw verhaal. En dan eindigt het met van, oké, hoe gaan we dit beter maken?
Precies. Hoe gaan we het even zo maken, zodat de lezer er niet omheen kan?
Ja, precies.
Ik ben dan toch ook wel benieuwd of je jezelf meer ziet als schrijvende historische fictie of als historicus?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat bij dit soort verhalen, heeft dat misschien meer inderdaad als schrijver, maar ik probeer wel binnen de grenzen van wat we kennen te werken en daar mijn eigen invulling aan te geven.
Duidelijk volgens mij.
Ik hoop het.
Rick, heb jij misschien een favoriete passage uitgekozen?
Ja, die heb ik zeker. Ik zal hem even bijpakken. Ik heb zoals het betaamt meerdere opties. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk één vrij kort zinnetje. Maar ik vond hem heel leuk omdat die wel een beetje kenmerkend is voor het verhaal. De monnik die is getraumatiseerd. Hij is een verhaal aan het vertellen over het kloosterleven, over zijn moeder die hem het geloof in God heeft bijgebracht. En dan schakelen we terug naar het hier en het nu. En dat begint dan met, in hemelsnaam, wat baas je nou over geit en bijenkorven? En daar zit zo'n stukje boosheid in, een stukje frustratie van, gast, ik wil gewoon een goed verhaal hebben en jij hebt over geit en bijenkorven, doe even normaal. En ik denk dat het heel veel weggeeft over de kroniekschrijver en over wat hij wil en over die dynamiek die zij onderin hebben. Dus ik vind het een heel mooi kenmerkend stukje.
Mooi.
En welke heb jij uitgekozen, Kei? Welk fragment?
Ik heb iets uitgekozen wat gaat over waar we het ook al over gehad hebben. De macht van de pen eigenlijk. En ja, ik ga het gewoon voorlezen. Wat zijn koningen immers zonder hun kroniekschrijvers? Alles wat er nog over is nadat wij tot stof zijn vergaan, zijn onze verhalen. Niemand zou de overwinningen na 100 jaar meer weten als deze niet opgeschreven zouden worden. Dus deze kroniekschrijver is zich ten volle bewust van de macht die hij heeft.
Ja, dat is ook een hele mooie. Je kan zo op een tegeltje of bij het uitgeverij.
Precies, of bij de studie geschiedenis. Hè?
Ja. Bijvoorbeeld.
Dat is inderdaad heel kenmerkend voor de studie geschiedenis.
De winnaar die schrijft de geschiedenis, hè?
Absoluut.
Klopt. Is er nog iets dat je kwijt wil, Emily?
Anders dan dat ik het ontzettend leuk vind dat jullie me hiervoor hebben gevraagd. Op het moment niet.
Ben je stiekem al een beetje aan het nadenken over volgende verhalen?
Altijd. Toevallig gisteren nog, dus ik zat op werk. En via belandde ik weer ergens. Ik viel weer down the rabbit hole. En ik las weer bijzonder veel verhalen over Rotterdam in de oorlog. Dat ik denk van, oh... Het wordt eigenlijk beperkt tot een bombardement. Maar je hebt nog zoveel meer verhalen om te vertellen dat ik denk van, oh, hier zou je zoveel mee kunnen doen. In mijn hoofd, het gaat altijd door. ik lees ook gewoon heel graag boeken. Ik lees zo graag historische fictie. Simone van der Vlucht, Kate Quinn. Het zijn zulke goede verhalen die je altijd aan het denken zetten. En altijd ergens vind ik dan weer een klein woordje of iets kleins dat ik denk van, oh, wat is dat? daar zou je ook over kunnen schrijven. Of wat al heel lang door mijn hoofd speelt, is bijvoorbeeld het verhaal van Elisabeth van Oostenrijk, Sissi. Die is de laatste jaren weer, zijn er weer meer afleveringen, meer series over haar leven gekomen. En altijd wordt haar schoonmoeder, heel typerend, als echt een bemoeizuchtige, slechte vrouw afgebeeld. Ja. En in mijn hoofd denk ik van jeetje, maar misschien is zij juist ambitieus en houdt ze zich aan de regels. En is zo'n jong meisje juist veel te rebels. Van waarom hou je niet aan de regels? En ik vind het altijd leuk om in de schaduwzijde van de geschiedenis te zoeken naar verhalen. Dus ja, ik heb zat plannen.
Zat plannen, maar we weten nog niet wat het gaat worden. Oké. Nou, dan houden we dat nog even spannend.
Dan wachten we af.
Alice, ik bedoel Emily, heel erg bedankt voor dit gesprek. Mochten luisteraars nou het volgende verhaal van jou zeker niet willen missen, dan moeten ze ons volgen op historische Twitter, Facebook, Instagram. Abonneer je op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Laat een review achter. Mocht je ons willen steunen, ga dan naar petjeaf.com/historischeverhalen en word vriend van de show. Ik heb nog een kleine tip voor de luisteraar, een podcasttip op het moment dat ze meer willen weten van deze vikingtijd. Want toevallig heeft de Engelse geschiedenispodcast Hardcore History net 2 afleveringen geproduceerd van luisterboeklengte, The Twilight of the Aesir. En dat gaat precies over deze periode, dus ga die vooral luisteren.
Mooie tip.
Rick, wil jij alvast een tipje van de sluier oplichten voor de volgende aflevering?
Moet ik even nadenken, de volgende aflevering. Nou val ik weer door de mand met mijn geweldige publicatieschema. Ja, het is een beetje afhankelijk van wie als eerste komt.
Wordt het de Franse Revolutie? Ja. Of?
Er zijn een paar opties. Of het gaat inderdaad over de Franse Revolutie. De watersnoodramp zou ook nog kunnen. Indonesië zou ook kunnen. Dus ja, eens even kijken. Er staat genoeg op de planning.
Ja, net zoveel ideeën als dat er door Emily's hoofd heen dolen. Zoveel staan er nog op de planning. Ja.
Ik wilde echt net hetzelfde zeggen. Van, onze schema's zijn ongeveer hetzelfde.
Oké, nou ja, dan gaan we het vanzelf zien.
Het wordt hoen ook leuk.
Jip komt ook even buurten, even spinnen. Dan wens ik jullie nog verder nog een fijne dag vandaag. En tot de volgende keer.
Yes.
Een fijne dag nog. Doei. Tot ziens.
Nee, maar een tikje afgeleid hoor, Jip.
Ja, straks moet ik al die kraakjes en voeten en pootjes er weer uit editen. Ja. Helemaal bedankt. Hier, staart tegen de microfoon aan.
Nee, maar ze heeft eten hoor. Maar...
Nee joh, ze heeft helemaal niks. Het is de hongerwinter.
Ja. Tulpenbollen. Gelukkig gebeurt dat nu.
Inderdaad.